organisaties.
Woensdag zal de jaarlijkse dankdag worden gehouden. De diensten beginnen om 14:30 en om 19:30. De dankdagcollecte bevelen wij van harte bij u aan. U kunt uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst op twee manieren geven. Of in de collectezak bij de uitgang van de kerk. Of overmaken op rekening van de kerk. Zondag zal dominee M.A. Kempeniers ons voorgaan. Zelf hoop ik de gemeente van Barendrecht te dienen. De collecten op deze dag zijn bestemd voor de kerk. De tweede voor de onderhouding, kerk en eredienst. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Op vrijdag 29 oktober is door de Heer uit ons midden weggenomen Maatje Christina Leusink Veldhoen in de leeftijd van 84 jaar. De begrafenis zal aanstaande vrijdagmorgen plaatsvinden. Om 10:00 zal een rouwdienst worden gehouden in ons kerkgebouw. Voorafgaande aan de rouwdienst is er gelegenheid om te condoleren. Wij willen dit sterven gedenken door nu eerst met elkaar te zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. 89 vers 19. Verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen deze dienst door nu met elkaar te gaan zingen naar Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt, Psalm 73, het eerste vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 101, het derde vers. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen godloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenderen uurwet en schuw die smet. Daarna openen wij Gods woord opnieuw in de levensbeschrijving van Simson en lezen uit Richteren 14, de versen 8 tot en met 20. We luisteren naar de wet des Heren, wij zingen Psalm 101, het derde vers, en daarna lezen wij Richteren 14, de versen 8 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Vanaf vers 8. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen, en toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien, en zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honig. En hij nam die in zijn handen en ging voort al gaande en etende, en hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan, en zij aten. Doch hij gaf hen niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson aldaar een bruiloft, wat alzo plachten de jongelingen te doen. En het geschiedde als zij hem zagen, zo namen zij 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Simson dan zeide tot hen, ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven, indien gij mij dat in de 7 dagen deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gij lieden mij geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En ze zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. Hij zeide tot hen, spijze ging uit van den eter en zoetigheid ging uit van den sterke. En zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. Daarna geschiedde het op de 7e dag dat zij tot Simsons huisvrouw zeiden, overreed uw man, dat hij ons dat raadsel verklaren, opdat wij niet misschien u en het huis uw vaders met vuur verbranden. Hebt gij lieden ons genodigd om het onze te bezitten, is het zo niet? Simsons huisvrouw weende voor hem en zeide, gij haat mij maar en hebt gij mij niet lief. Gij hebt den kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet verklaard. En hij zeide tot haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard. Zou ik het u dan verklaren? En zij weende voor hem op den 7e der dagen, in de welke zij deze bruiloft hadden. Zo geschiedde het op de 7e dag, dat hij het haar verklaarde, want ze perste hem. En zij verklaarde dat raadsel de kinderen haars volks. Toen zeiden de mannen der stad tot hem op de 7e dag, eer de zon onderging, wat is zoeter dan honing, en wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen, zo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zou mijn raadsel niet hebben uitgevonden. En toen werd de geest des Heeren vader over hem, en hij ging af naar de Askelonieten, en sloeg van hen 30 man. En hij nam hun gewaad, en gaf de wisselklederen degene die dat raadsel verklaard hadden. Doch zijn toorn ontstak en hij ging op in zijn vaders huis. En Simsons huisvrouw werd zijn metgezels die hem vergezelschapt had.
We willen vanmorgen gaan overdenken de versen 10 tot en met 19 uit Richteren 14. De tekst voor de prediking is Richteren 14, de versen 10 tot en met 19. En ik lees u daar twee versen nog één keer van voor. Dat is allereerst vers 14. En hij zeide tot hen, spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. En vervolgens vers 18. Toen zeiden de mannen der stad tot hem op de 7e dag, eer de zon onderging, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen, zo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden. Tot zover. Dan vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen de rouwdragende familie Leuzing Veldtoen aan de Heere opdragen. We willen ook bidden voor broeder M. van het Hul, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. En afgelopen dinsdag nam de Heere dominee P. Roos uit dit leven weg, in de leeftijd van 82 jaar. We willen zijn vrouw, zijn kinderen en nageslacht ook aan de Heere opdragen. Laat ons bidden. O God des levens, die het leven geeft, die eeuwig leeft, aan de morgen van deze dag komen wij tot u in het gebed. En we hebben samen gezongen, wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen. Heere, we moeten sterven. Jawel, wij zijn er nog. Onze kinderen mogen er nog zijn, onze jongeren mogen er nog zijn en wij hier in de kerk en thuis als ze mee mogen luisteren, maar er komt een dag. Er komt een uur, er komt een moment dat we onze laatste adem zullen uitblazen. En op datzelfde moment zal onze ziel geplaatst worden voor de rechterstoel van u. En opnieuw hebt u gesproken in de kring van de gemeente. Onze zuster, maatje Christina Leuzing, geboren Veldtoen, moest in de achterliggende dagen het tijdelijke leven verwisselen met het eeuwige leven. U hebt haar geboortestond bepaald, u hebt haar stervensmoment bepaald. En uw gedachten zijn hoger als onze gedachten en uw wegen zijn hoger dan onze wegen. En Heere, laat het allereerst voor ons die nog leven een roepstem mogen zijn. Heden zij en morgen gij. En hoe zullen wij rechtvaardig zijn voor God? En dan komt deze morgen in alle ernst op ons allen persoonlijk de vraag af, hoe zullen wij sterven? Hoe zullen wij God ontmoeten? Ja, Heere, wil u ons brengen bij de oorzaak dat wij sterven moeten, want het loon der zonde, de bezoldiging der zonde is de dood. En daarom is de dood een ontzaglijke werkelijkheid. Het is iets wat komen moest door onze zonden, door onze schuld. Het is de straf die wij naar het rechtvaardig oordeel hebben verdiend. En Heere, geef dat te geloven, dat we sterven moeten. En geef ons te geloven dat we van nature u niet kunnen ontmoeten zonder verschrikken. Ja, geef ons te geloven dat er een wonder moet gebeuren in ons leven. We moeten bekeerd worden. We moeten van dood levend gemaakt worden. We zijn totaal afhankelijk van uw ingrijpende genade. En Heere, wat een wonder als dat in het leven van een mensenkind mag gebeuren. En zoudt u dat willen geven? En dat de prediking van deze dag nog een middel in uw hand mag zijn, dat doden zullen horen de stem van de levende God en die ze horen zullen leven. U hebt maar zo weinig nodig om een zondaar tot bekering te brengen. U hebt maar zo weinig nodig om een zondaar op zijn knieën te brengen voor u, met een schuldverslagen hart die het uitroept, o God, wees mij de zondaar genadig. Heere, zou u de prediking van deze morgen nog willen gebruiken? Want de dood wenkt ieder uur. En we komen ermee in aanraking, tenzij wij nog leven zullen op de jongste dag. Maar ook dan zal het oordeel over ons worden uitgesproken. En Heere, wat komt het er dan op aan dat we in dit leven hebben geleefd om als een arme zondaar te vluchten tot Heer Jezus Christus, met al onze zonden en ongerechtigheden, om bij Hem verzoening te vinden. Heere, wij dragen de familie Leuzink hartelijk aan U op. U kent het verdriet en het gemis. En zou U ze willen gedenken in deze dagen van rouw, ook de komende week, als wij vrijdag onze zuster zullen gaan begraven. Heere, U weet hoe het in haar hart lag. U weet volmaakt alle dingen. U weet welke gebeden er lagen. U weet ook dat ze dikwijls heeft gezongen, Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. En zo hebben we haar overgegeven in uw handen. Heere, laat het een roepstem zijn voor de familie en voor ons, en dat we ook genade mogen vinden in uw ogen, gelijk u dat al uw volk en kinderen leert, die zalig zullen worden. Heere, zo zijn onze ogen op u. Gedenk ook de rouwdragende familie Roos. Een geliefde vriend en broeder hebt u uit dit leven weggenomen. Vorige week zondag werd hij in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis, en enkele dagen later nam u hem weg. U weet wat dat betekent voor zijn vrouw, voor zijn gezin. En Heere, wilt u ze gedenken in uw gunst, en daarbij geloven mogen dat hij de strijd te boven is. En wat moet dat een wonder zijn voor een mensenkind, die zichzelf heeft leren kennen als zondaar, en in het leven niets anders bleef dan zondaar in zichzelf. Wat moet het voor een arme zondaar zijn, die uit genade zalig geworden is, en die op grond van het bloed van Christus opgenomen mag worden in eeuwige heerlijkheid. O Heere, om dan eeuwig te zingen van uw goede tierenheid. En laat die troost er mogen zijn. En Heere, wilt u gedenken als we een dinsdag gaan begraven. En zou u in ons midden willen zijn als een die dient. Heere, uw knechten zijn ook mensenkinderen die sterven moeten. Uw knechten zijn ook mensen die van genade moeten leven. En wat een wonder als dat leven er zo mag zijn. Gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, de ernstig zieken. We dragen in het bijzonder onze broeder van het Hul aan u op, die in het ziekenhuis van Enschede verblijft. Het is een groot wonder, Heere, dat hij afgelopen vrijdag wakker werd en dat aan zijn ogen bemerkt kon worden dat hij zijn dochter en schoonzoon herkende. Ach, Heere, het zijn van die lichtstralen. En zou u willen geven, Heere, dat hij genezen mag en hieruit mag komen, en dat hij nog in het leven mag blijven. Gedenk ook zijn vrouw die dit alles moet meemaken. Wilt ook haar kracht geven, ook als ze thuis in de eenzaamheid zit, en dat ze haar ogen op u de Heere mag slaan. Ja, gedenk alle anderen die besmet zijn met het coronavirus, dat nog steeds niet weg is en waarschijnlijk ook niet weg zal gaan. En Heere, dat wij mogen letten op de tekenen der tijden, bij alles wat er gebeurt. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en het luisteren wegnemen? En zoudt u uit genade hier in de kerk en thuis als we mee mogen luisteren, in ons midden willen zijn als een die dient? En mag het onderwijs uit Simpsons levensboek deze morgen gezegend worden? Verdiend hebben we het niet, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 35, de versen 11 en 12. Psalm 35, de versen 11 en 12. samen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 3, het vierde vers, dat eindigt met de woorden: Gij Heere alleen Gij zijt, verwinnaar in de strijd, en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, het vierde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in de 16e eeuw leefde in het zuiden van ons land een schilder met de naam Hieronymus Bosch. En op een dag had hij een plan bedacht. Hij wilde een uniek schilderij gaan maken. En hij had alles klaar, het doek stond op de ezel en allerlei verfkleuren had hij in zijn nabijheid met allerlei kwasten die hij nodig had. En toen begon hij iets op het doek te zetten. En hij wist heel goed wat hij op het doek wilde zetten en toen dat schilderij uiteindelijk klaar was, toen gaf hij dat schilderij een titel. En jongens en meisjes, weet je wat de titel werd van dat schilderij, wat heel bekend en beroemd is geworden? De zeven hoofdzonden. Wat had deze schilder gedaan? Hij had op het doek zeven hoofdzonden beeldend uitgeschilderd, uitgetekend. En welke zeven hoofdzonden kon je daar in dat beeld terugvinden? Luiheid, gulzigheid, hebzucht, luiheid, woede, jaloezie en lust. En jaren was dat schilderij bekend. Maar weet u wat er aan het begin van de 21ste eeuw gebeurde? Dat is dus vrij recent. Toen werd juist dat schilderij met die zeven hoofdzonden, dat werd een aanleiding om een gezelschapsspel te maken. Met een bord en allerlei routes en pionnetjes. En jongelui, weet je hoe dat gezelschapsspel ging heten? Misschien kun je het al raden. Het zeven zondenspel. Gruwelijke. En als je dat bordspel zou zien, dan zou je zien dat er allerlei weggetjes afgelegd moeten worden door een tuin. De tuin van de lusten. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar als je dat spel speelt, kun je op drie bestemmingen terechtkomen. De hemel, een bepaalde tuin of de hel. En in dat gezelschapsspel kun je spelen met de zonde, met de verleidingen tot de zonde. Daar kun je spelen met de deugden. Ja, er wordt gespeeld met de zonden. En uiteindelijk kom je op een van de bestemmingen terecht. Ik hoef u toch niet vanmorgen te vertellen dat dat een gruwelijk goddeloos spel is. Wat je absoluut niet mag opzoeken, wat je niet moet kopen, wat je nooit moet spelen. Het is in zichzelf een gruwelijk zondig spel om zo te spelen met de zonde. En toch, gemeente, is dat goddeloze spel een spiegel. Want wees eens eerlijk, spelen wij ook niet met de zonde? Ja, erger nog, spelen wij soms niet met het tegenovergestelde van de zonde, namelijk Gods genade? Gods woord laat het ons eerlijk zien, zelfs in het leven van iemand die God vreest. En wij zien het vanmorgen gebeuren op het bruiloftsfeest in Timnat, waar een kind van God gaat spelen met de zonde en met ontvangen genade. Hij gaat een raadsel opgeven en dat raadsel, daar gebruikt hij het onderwijs voor wat God hem gaf op het pad tussen de wijngaarden van Timnat. Waar die brullende leeuw op hem afkwam, waar hij een brullende leeuw heeft doodgeslagen en waar hij na verloop van tijd honing vond in de leeuw. En bij dat ontdekkend woord willen wij vanmorgen stilstaan en beschrijven als thema boven de prediking Simsons raadsel op zijn Filistijns bruiloftsfeest. Simsons raadsel op zijn Filistijns bruiloftsfeest. 3 gedachten. Daarmee speelde hij een gevaarlijk spel. In de tweede plaats, daardoor leed hij een pijnlijke nederlaag. En in de derde plaats, daarna voerde hij zijn eerste strijd. Simsons raadsel op zijn Filistijns bruiloftsfeest. Daarmee speelde hij een gevaarlijk spel. Daardoor leed hij een pijnlijke nederlaag. En daarna voerde hij zijn eerste strijd. Het heeft de Heere veel werk met zijn kerken. Wat is de Heere toch geduldig. Wat is die toch langmoedig. En wat heeft hij toch veel werk aan zijn kinderen voordat hij ze brengt in de eeuwige rust. En hoe komt dat nou? Nou, die kinderen van God hebben zo'n dwaalziek hart. Ze gaan zo dikwijls eigen gekozen wegen. Terwijl ze door Gods genade op het rechte pad naar de hemel zijn gebracht. En zo schieten ze naar links en zo schieten ze naar rechts, dat ze bedacht en onbedacht soms hun herder verliezen. En dan hoor ik David aan het einde van zijn leven, David, de man naar Gods hart, die zoveel gunstbewijzen heeft gekregen, nog zingen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij, en dat is ook genade hoor, volhard nochtans naar uw geboden te horen. Het was ook de ondervinding van Simson. Want hoewel hij geroepen was tot richter en hij steeds bezig was om gelegenheid te zoeken om de Filistijnen te gaan verslaan, was die weg die hij insloeg aanvankelijk een eigen gekozen weg. We hebben het gehoord. Hij zag dat meisje in Timnat. Hij wilde ermee trouwen, maar het was niet goed. En duidelijk heeft de Heer hem dat laten weten, want tijdens die tweede reis naar Timnat kwam daar die jonge brullende leeuw op hem af. Dat was zichtbaar onderwijs van de Heere voor Simson. Daarmee bracht de Heere Simson bij zijn roeping terug. Simson, je moet gaan strijden tegen de Filistijnen. Die zullen straks op je afkomen als brullende leeuwen. Nee, Simson, ik wil niet dat je dat huwelijk aangaat met dat meisje in Timnat. Je moet je niet met die Filistijnen gaan verbinden, maar je moet tegen hen gaan strijden. Maar Simson keerde zich na dat eerste onderwijs niet van dat pad af. En daarom ging hij voor de derde keer naar Timnat, om daar het bruiloftsfeest te gaan vieren. En opnieuw kwam de Heer hem tegen met zichtbaar onderwijs, zo hoorden wij de vorige keer. In die gedode leeuw die daar nog lag, heeft hij een overvloed aan honing gevonden. En opnieuw herinnerde de Heer hem aan zijn roeping: Simson, je moet gaan strijden tegen de Filistijnen. Simson, dat moet je gaan doen zoals ik het wil. Doe dat nou niet in een eigen gekozen vleeselijke weg. Dat zal bitter voor je zijn. Maar als je het mag doen naar mijn wil, als je het mag doen in mijn kracht, dan zul je gaan ervaren welke zoetheid eruit voort zal komen, zoals je die zoete honing vond in die gedode leeuw. Maar Simson ging nog door. Wat is een mens, hè? Zelfs na ontvangen genade. Want na die tweede les, toen hij dat kadaver vond met die honing, voegde hij zich weer bij zijn ouders en ging hij niet terug, maar vervolgde zijn weg naar Timnat om naar zijn bruiloftsfeest te gaan. En net als de vorige keer zei hij helemaal niets tegen zijn vader en moeder. over dat gevecht met die leeuw. En over de grote kracht die hij kreeg. Hoe hij die leeuw in tweeën scheurde. Hoe hij de overwinning vond. En ook nu hij die tweede keer naar die leeuw gegaan is, zegt hij niets over dat kadaver waarin hij die overvloedige honing vond. En misschien heb je het ook wel afgevraagd, waarom zegt hij toch niks? En bij de eerste keer toen wij daarover gehad hebben, toen hij die leeuw versloeg, heb ik gezegd dat het een blijk is van zijn bescheidenheid. Daar gaan ook de meeste verklaarders van uit. Hij wilde er niets mee worden. Hij had die leeuw gedood in zeren kracht. En die verklaarders gaan er ook van uit dat er iets in zijn hart geweest moet zijn van wat Paulus later mag getuigen. Die roemen in de Heere alleen. En wat een genade, gemeente, als die bescheidenheid openbaar mag komen in het leven van een mensenkind, in het leven van degene die God mogen vrezen, om in bescheidenheid je weg te gaan, niet groot te worden met de daden des Heren, maar in jezelf arm en ellendig te blijven, die het alleen moet verwachten van de Heren. Wat een wonder als de hoogmoed er voor een ogenblik onder mag liggen en er iets openbaar mag komen van verwondering, ootmoed en bescheidenheid. Maar nu zijn er ook enkele uitleggers die zeggen wat anders. Die geven een andere oorzaak van het verzwijgen van Simson over datgene wat daar tussen die akkers gebeurt, tussen die wijngaarden gebeurde. En waar wijzen deze verklaarders dan op? Op het Nazireërschap van Simson. En dat bracht met zich mee dat als je een Nazireër was en dat je geen doden mocht aanraken, dat mocht sowieso al niet, stond er in de wet van Mozes, maar dat werd je onrein. Maar dat gold in het bijzonder voor een Nazireër. En als je wel als Nazireër een dode had aangeraakt, dan moest je 7 dagen in de afzondering. Dat had Simson dus moeten doen, zo zeggen die verklaarders. Hij was onrein, hij had een kadaver aangeraakt. En zeker na die tweede keer moeten we dat wel constateren. Kijk, bij die eerste ontmoeting met die leeuw, toen wist hij niet dat hij die leeuw zou ontmoeten. En wat bleef er voor Simson over om de strijd aan te binden met die jonge leeuw. En in de kracht des Heren heeft hij mogen verslaan. Want de geest des Heren was vaardig over Simson. Maar dat lees je bij die tweede keer niet. En daarom, zo zeggen sommige verklaarders, was het een bewuste daad om naar die leeuw te gaan. En toen hij die honing zag, had hij die honing daar moeten laten. Want als een Nazireër mocht hij dat dode dier niet aanraken. En hij heeft het wel gedaan. Hij heeft met zijn handen al die honing eruit geschraapt. En daardoor was Simson naar de wet van Mozes onrein geworden. En tegen die achtergrond, zeggen sommige verklaarders, heeft hij dit alles verzwegen. Met andere woorden, Simson, die dat dode dier niet mocht aanraken, had dus tegen de wet gezondigd. En in dat zwijgen, zo zeggen deze verklaarders, komt het zwijgen van de zonde openbaar. En als je dan ziet dat hij zijn vleeselijke weg vervolgt, is het ook een aannemelijke uitleg. En als je deze uitleg bedenkt, liggen daar dan ook geen lessen voor u, voor jou en voor mij? Liggen daar geen ontdekkende lessen in? Loop je misschien ook met verzwegen zonden die je voor Gods aangezicht niet uitspreekt, maar ook tot je naaste niet? Ben je misschien heimelijk onrein geworden en volhard je in het zwijgen over je zondige wegen? Dat kan niet goed gaan. Zie het hier bij Simson. Hij vervolgt zijn weg naar Timnat.
En als hij daar in Timnat aangekomen is, dan gebeuren daar een aantal dingen die bij een Oosterse bruiloft horen. Vader Manoach, die loopt met Simson mee naar het huis van de bruid. En daar geeft Manoach, ach wat zal er door zijn ziel gegaan zijn, daar geeft hij zijn zoon aan de bruid. En in datzelfde huis wordt de bruid, dat Filistijnse meisje, gegeven aan Simson en is het huwelijk een feit. Maar bij dat Oosterse huwelijk hoorde een feest. Een feest dat 7 dagen duurde. En daarom worden aan Simson 30 metgezellen gegeven. Je zou kunnen zeggen een soort bruidsjonkers die hem zouden begeleiden bij de voorbereiding en de uitvoering van het feest. En dan ga ik u er alvast op wijzen, gemeente, en neem dat ook vanmorgen even mee in de prediking, dat hier een woord in het Hebreeuws wordt gebruikt dat met metgezel vertaald is, dat ook vertaald wordt met boosdoener. Nou, daar komt Simson achter. Die vermeende metgezellen zijn in de grond der aard boosdoeners. Maar aanvankelijk zijn ze zijn metgezellen en proberen ze ook zo openbaar te komen, want ze helpen Simson bij het bereiden van de bruiloft en Simson heeft daarbij de leiding. Ze maken alles klaar voor dat 7-daagse feest. En is er nog iets wat we even moeten bedenken vanmorgen. Als we dat zo lezen over een bruiloft, ja, dan komt er een bruiloft voor de geest zoals wij dat kennen, waar bij wijze van spreken niks verkeerds aan zou zitten, maar hier wordt niet het gewone woord voor bruiloft gebruikt. Maar hier wordt een woord gebruikt dat betekent drinkfeest. Onder leiding van Simson, gemeente, moeten die 30 metgezellen een feest gaan organiseren met veel wijn en sterke drank. Dat was gewoon onder de Filistijnen. En dan staat er in vers 10, al daar maakte Simson een bruiloft. Nee, hij maakte een drankfeest. Simson, de Nazireër Gods, die geen wijn mocht drinken, geen druif mocht aanraken, heeft de leiding over 30 metgezellen om een drankfeest te organiseren. Het was die man ver van zijn plek, hé. Maar mag ik eens vragen? Als die lid was van onze gemeente, waar had je het dan straks over bij de koffie? Zul je bedenken dat elk woord wat je over hem zou zeggen, dat je daarmee jezelf boven Simson stelt? Staat u nog boven Simson? Is uw leven beter dan zijn leven? En met name u die genade ontvangen heeft. Want het gaat om een kind des Heren. Kom, is jouw hart beter dan het hart van Simson? Oh, we zijn zo rechtzinnig. Wij zijn zo godsdienstig. Dat er maar iets in ons hart is. En we staan boven Simson. Maar als je ontdekkende genade mag krijgen, kom je onder Simson. En dat is het beste plekje. Dan praat je niet meer over een ander. Dan heb je genoeg aan jezelf. En dan lig je met een verbroken en verslagen hart in de binnenkamer voor God. En weet je wat dan een wonder wordt? En Simson mag er nou van zingen. Die zingt van Gods onbezweken trouw voor zo'n albederver. Is dat een wonder voor je geworden? dat God zo is. Voor een steeds afdwalend volk. En dat heeft Simson ondanks alles mogen leren. Maar ook dat hij in zichzelf een albederver bleef. Simson kwam dikwijls op gladde wegen. Weet je wat die uitdrukking betekent, jongens en meisjes? Misschien heb je het wel meegemaakt. Het heeft hard gevroren. En je loopt zo het huis uit. Je hebt geen erg in het gladde pad. En je glijdt zo van het pad op de grond. Dat betekent gladde wegen. Dat gaat niet goed. Dan val je. En zo is Simson dikwijls op gladde wegen van de zonde gekomen. Ook toen hij zijn weg ging vervolgen naar Timnat. En hij daar op zijn eigen Filistijnse drankfeest zit. En wat gaat er dan gebeuren? Daar gaat hij een raadsel opgeven. Dat was ook de gewoonte in die dagen. En hij geeft het raadsel in het bijzonder aan zijn 30 metgezellen. En aan dat raadsel verbindt hij een weddenschap van die 30 prachtige wisselklederen. Nou jongelui, dan moet je maar gewoon heel eenvoudig denken aan kleding die je aantrekt als je naar de kerk gaat of dat je naar een bruiloft gaat. Van die mooie, dure kleding. Van die mooie kleding die je bij een feestgelegenheid aantrekt. Nou, dat ligt er. Als ze dat raadsel niet kunnen raden, dan krijgt Simson die 30 klederen. En als ze het raadsel wel kunnen raden, dan zal Simson voor die 30 klederen zorgen. En dan niet alleen de bovenkleding, maar ook de onderkleding. Dus feitelijk ging het over 60 kledingstukken. En dan komt hij met dat zeer diepzinnige raadsel. En dan blijkt uit het Hebreeuws hoe kunstig Simson kon dichten. Hij had blijkbaar niet alleen kracht gegeven op bepaalde momenten, bovennatuurlijke kracht om te kunnen strijden, maar hij had ook een heel wijs verstand en heeft de gave gekregen om heel diepzinnige gedichten te maken. In onze taal kun je het echt niet weergeven. Zoals het oorspronkelijk in het Hebreeuws staat. Daarom kan ik het u ook niet duiden hoe het er staat. Maar het moet zo ongeveer geklonken hebben. Van de spijseter ging spijze uit. En van de sterke ging zoetheid uit. En als er dan een woordje sterke wordt gebruikt. Dan mag je dat ook vertalen met zuur. Of scherp. Of wreed. Dus van de sterke, het zure, het scherpe, de vrede, ging zoetheid uit. En wat wil dat raadsel nou zeggen? Want als je het zo leest, kun je het niet 1, 2, 3 begrijpen, dat snap ik wel. Nou, eigenlijk wil Simson zeggen, er kwam eten voort uit een levend wezen dat zichzelf nooit als voedsel geeft aan een ander. En uit een levend wezen dat uit zichzelf alleen maar sterk is en ook heel wreed is en heel scherp kan zijn, daar komt iets zoets uit. Rara, wat is dat? Zo klonk Simsons stem op het feest. Wat doet Simson met het raadsel? Moeten we dit nou beoordelen als gewoon een feest waarop een raadsel wordt gegeven en om de spanning wat op te voeren en het om wat feestelijker te maken? Nee, gemeente, daar zit wat achter. In overmoed zoekt Simson nog steeds gelegenheid tegen de Filistijnen. Als één man tegenover 30 man. Maar hij doet het op een gevaarlijke manier. Hij doet het op een vleeselijke weg. Hij is op zijn eigen drankfeest. En wat doet hij op dat drankfeest? Daar begint hij te spelen met het zichtbare onderwijs dat de Heer hem tot 2 keer toegegeven heeft. Hij begint te spelen met een ontvangen geheim. Ja, hij begint te spelen met zijn vijanden. Want al lijken het metgezellen, straks komen ze openbaar als boosdoeners, want het zijn en blijven onbesneden Filistijnen. O, wat speelt Simson een gevaarlijk spel in die zondige omgeving, te midden waar de zonde wordt bedreven. Speelt hij met onderwijs wat hij van zijn God gekregen heeft? Speelt hij met zijn vijanden? En gemeente, dat is zo'n gevaarlijk spel. Om te spelen met de zonde. Om te spelen met je vijanden. Ja, om zelf te spelen met genade van God. O, dat is zo, zo gevaarlijk. En wie dat doet, die moet erop rekenen dat hij een bittere nederlaag zal lijden. En daarom speel nooit met de zonde. Speel nooit met je doodsvijanden. Zoek de grenzen in de wereld niet op, in de verleidingen van de wereld niet op. Ga niet naar drankfeesten, drink niet te veel. Zoek je grenzen ook niet op in de zonde. Nee, zoek zelfs niet de macht van Satan op. Maar speel ook niet met Gods genade. Met zijn genade middelen. Met zijn roepstemmen. Met zijn welmenende oproepen tot bekering. Met zijn hartelijke nodiging tot het heil. Met zijn ernstige waarschuwingen waarmee hij komt in het leven. En wanneer speel je daarmee, gemeente? Als je ondanks dat de Heer aan zijn plaats laat. Als je ondanks de lieflijke stem en de ontdekkende stem des Heren voort blijft leven in je onbekeerde staat. Als je ondanks de scherpe prediking van de wet voort blijft leven in de zonde. En het kan zelfs na ontvangen genade. Dat een kind van God speelt met datgene wat van God is. Als een kind des Heren die duur gekocht is door het bloed van Christus. Eigen gekozen wegen gaat. En die blijft vervolgen. Als een kind van God over ontvangen genade gaat spreken, waarbij het niet meer gaat om de eer van God, om dezelfde bekeerde man of vrouw mee te worden. Als een kind van God het ontvangen onderwijs door de prediking van het woord gaat gebruiken tot eigen belang. Als een kind van God geheimen gaat openbaren, die eigenlijk moeten blijven tussen God en hun ziel. Wat ligt het gevaar, de zonde van Simson, dan heel dichtbij? Wat kunnen ook wij spelen met de zonde? Wat kunnen wij ook spelen met genade en genademiddelen? Nee, dat kan nooit goed zijn. Kijk, en zo gaf Simson zijn raadsel op zijn bruiloftsfeest aan zijn metgezellen. Een diepzinnig raadsel, maar wat hebben we samen gelezen? Wat staat er in de schrift? Ze konden het niet verklaren. Ze komen er niet uit, jongens en meisjes. De eerste dag niet, de tweede dag niet, de derde dag niet. En wat ze ook peinzen, en wat ze ook overleggen, en wat ze er ook op nakijken, en hoe ze er ook over spreken, tot diep in de nacht toe, ze komen er niet uit. Ze kunnen in 3 dagen het raadsel niet verklaren. En wat gaan ze dan doen? Dan komen ze openbaar. Dan gaan ze list en verraad gebruiken om achter die verklaring te komen. Een gemene manier waardoor Simson een nederlaag zou moeten lijden. Onze tweede gedachte, Simson leed een pijnlijke nederlaag. Nee, het lukt ze niet, die 30 metgezellen. Om na 3 dagen dat op te lossen en ze worden ongeduldig en ze worden boos. Ze kunnen het eigenlijk niet hebben. Er komen gevoelens boven van te moeten verliezen. O, ze kunnen het niet uitstaan dat ze het geheim van dat raadsel niet kunnen verklaren. Weet u wat daarachter zat, gemeente? Ze wilden hun gezicht niet verliezen. Daar waren ze te trots, te hoogmoedig voor. Kan een Filistijn zo'n raadsel niet oplossen, zelfs met zijn 30 niet? Nee, ze willen geen nederlaag lijden op dit feest. Ze willen het niet van die Jood verliezen, van die Simson. En wat gebeurt er dan als daar het hart mee vervuld is? Dan worden de rechte wegen verlaten en dan gaan ze proberen op een onrechtvaardige wijze achter het geheim te komen. Ze gaan list en bedrog gebruiken. Ze gaan misbruik maken van Simsons vrouw. O, wat komen deze metgezellen openbaar, gemeente. Ze leken aan Simsons kant te staan. Ze leken bruidsjonkers te zijn. Ze leken vrienden van de bruidegom te zijn. Maar het was schijn. In werkelijkheid waren het leeuwen. Jonge, brullende leeuwen. In feite waren het boosdoeners. Ja, in werkelijkheid waren en bleven het vijanden van Simson en zijn volk. En nu komen we bij ons hart. Want dan moeten we toch altijd weer terechtkomen, anders blijft het een prachtig verhaal op de afstand. Maar gemeente, wees nou eens eerlijk. In het licht van de nimmer eindigende eeuwigheid. En de godsontmoeting die al heel dichtbij kan wezen. Kunnen wij, kunt u, jij en ik. Met al onze godsdienst ook de schijn ophouden tegenover de meerdere Simson. We zijn in naam christen. En voor de wereld zijn wij ook christenen die bij Christus horen. En de wereld denkt dat we aan Christus kant staan. En misschien denkt u het zelf ook wel. Maar nou naar binnen met uw vinger. Nou de hand in eigen boezem. Ik hier op de preeksel, u in de bank en thuis. Maar als God ons gaat openbaren. Wat komt er dan daadwerkelijk naar buiten? Als God ons laat zien wie we werkelijk zijn. Wie ben je dan? Wie ben ik dan? En er komt een dag, gemeente, en dan zullen we het zelfs van elkaar gaan weten. Op de jongste dag, als we dan met z'n allen zullen staan en de boeken geopend worden, horen we precies wie we zijn en iedereen is er getuige van. En dan komt het openbaar, gemeente, aan welke kant we staan. Zijn we nou door loutere genade, door vrije gunst die eeuwig God bewoog, in der waarheid een metgezel van Christus geworden? Of zijn we door het leven gegaan als een metgezel in naam, maar achter een metgezel was het een en al boosdoener? Dat je straks openbaar komt als een vijand van Christus. Toe, wie bent u? Wie ben jij? Wie ben ik? God luistert naar uw hart. van 2-1. Een metgezel of een boosdoener. Onderzoek u toch nauw. Ja, zeer nauw voor het aangezicht van een alwetend God. Weet u wat een wonder is? Weet u wat een eeuwig wonder is? Dat God, die grote God die alles ziet en weet, vijanden met God met zichzelf verzoent. Door de dood van Christus zijn Zoon. Is het u daar al om te doen? O, als Gods geest met zijn ontdekkende werkingen gaat komen in je hart. En hij gaat je ontdekken aan je zonde. Dan kom je erachter dat je een vijand van God bent. Dat je van binnen een boosdoener bent. Die misschien aan de buitenkant een metgezel van God lijkt. Een metgezel van de meerdere Simpson. Maar van binnen ben je een boosdoener die niet anders doet dan heulen met de vijanden van God en zijn volk. Heulen met de zonde. Heulen met de Satan. Heulen met de wereld. Maar dat God zulke mensen, vijanden, boosdoeners, goddelozen, meer zijn we niet, gemeente. En wees ook niet meer dan dat. Maar dat God zulke mensen nog met zichzelf wil verzoenen. Wat heeft zijn onuitsprekelijke zondagsliefde niet geschitterd? Toen hij zijn geliefde zoon naar de aarde zond. En dat in gelijkheid van ons zondige vlees. Om in zijn eigen lichaam. Aan het vloekhout van Golgotha. De zonden van zijn kerk. Voor eeuwig te veroordelen. Ja, te verdoemen. O, toen Paulus dat kreeg te geloven voor zijn eigen hart en leven. In een rechte weg. Toen heeft hij het als het ware uit mogen jubelen. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. O arme tobber in ons midden die zo van verre staat, kon je dat nou maar eens geloven, dat God zijn zoon voor goddelozen heeft gegeven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. En daarom kon Christus tegen zijn kerk zeggen, die zichzelf leren kennen als boosdoeners, goddelozen, vijanden, gij zijt. Mijn vrienden. Ja, het ging zelfs verder, want toen hij alles volbracht had, toen zei hij, die vrienden van mij zijn zelfs mijn broeders, mijn zusters. En daarom geeft Christus als die grote bruidegom van zijn kerk ook metgezellen, waarvan Johannes de Doper mocht getuigen. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Jazeker, jazeker. Maar de vriend van de bruidegom. De metgezel van de bruidegom. Die staat en die hoort en verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen. En die kleine metgezelletjes van hem, die moeten maar minder worden. Maar in dat minder worden zijn ze zo verblijd als ze zien hoe een arme zondaar tot die bruidegom liet vluchten. Want die bloedbruidegom zendt zijn metgezellen, zijn dienaren van het woord in deze wereld. En met welk grote doel zendt hij ze? O, hij geeft ze zelfs raadsels. En die raadsels moeten in de binnenkamer voor Gods knechten worden opgelost. Maar als God de raadsels voor Gods knechten gaat oplossen, dan hebben ze wat te preken. En dan mogen ze de raadsels gaan verklaren vanuit het woord. Dan mogen ze vanuit het woord de zielenraadsels gaan openleggen en vanuit het woord de medicijnen toereiken, ja de zoete honing toereiken, waardoor de zielenraadsels worden opgelost, waar een arme zondaar mee gaat lopen. En wat een wonder als dat onder de prediking van het woord mag gebeuren, en wat een blijdschap voor Gods knechten, als ze weer eens wat mogen horen van de vrucht op de prediking, hoe de zielenraadsels door het woord worden verklaard. Ja, dat ze mogen horen hoe door de prediking heen Christus zelf de raadsels van zijn kerk gaat verklaren en oplossen. Maar nee, zulke metgezellen had Simson niet. Verre van dat. Het waren boosdoeners die misbruik maakten van Simsons vrouw om achter dat geheim van dat raadsel te komen. En we moeten het ons zomaar voorstellen, ze zijn 3 dagen bezig geweest, samen in gesprek om achter dat raadsel te komen, het geheim ervan. En toen zijn ze op die 3e dag maar eens naar zijn vrouw gegaan. Hé, weet jij het soms wat het antwoord is? Heeft hij tegen jou gezegd? Nee, zegt die vrouw, ik weet het ook niet. Nou, zeggen die metgezellen, ga dat dan eens proberen te achterhalen. Ga Simson overreden, staat er. Weet je wat dat woord betekent? Ze zeggen als het ware tegen die vrouw van Simson, nou moet je hem gaan verleiden. Nou moet je hem gaan misleiden. En daarbij gaan ze deze vrouw onder druk zetten. Ze zeggen, je moet alles uit de kast halen om het geheim bij hem uit zijn in het binnenste te kunnen peuteren. En als we het niet van je krijgen, gaan we jou en je huis en je ganse huis verbranden. Ze gaan die vrouw bang maken. En tegelijkertijd gaan ze ook spelen met haar eergevoel, met haar ijdelheid. Ze waren immers op dat feest uitgenodigd om er beter van te worden. Maar als ze dat raadsel niet kunnen verklaren, moeten zij voor 2 keer 30 kledingstukken gaan zorgen. En ze roepen het die vrouw toe, wil je dat op je geweten hebben? Moet zo het feest voor ons eindigen? Is dat je eer te na? Kom, zorg dat wij, jouw volksgenoten, zullen winnen. En dat wij van Simson klederen zullen krijgen. Dat zal ook tot jouw eer zijn. Dat zal voor ons het bewijs zijn dat je werkelijk aan onze kant staat en dat je een echte Filistijnse bent. Zie gemeente, zij die metgezellen gaan de vrouw van Simson onder druk zetten, want ze willen niet verliezen. En is dat niet het beeld van een zondaar? Is dat niet misschien het beeld van u, van jou en van mij? Zeg eens, wil u verliezen? Wil u een nederlaag lijden? Wil u het van God verliezen? Wil u het van mensen verliezen? Van nature niet. En dan zie je weer hoe diep de zondeval is. Wat is een mens toch dwaas om het niet van God te willen verliezen? Wat is een mens toch dwaas om in hoogmoed te blijven strijden voor eigen eer? En ik kan het u vertellen, gemeente, hoe zalig het is om het van God te verliezen. Want weet je wat de Heer Jezus heeft gezegd? En ik hoop dat je iets van dat zalige kent in je leven. Wie zijn leven zal willen behouden, ja, die moet het eeuwig verliezen. Maar wie zijn leven nou verliezen mag, om mijnentwil, om die lieve Heer Jezus wil, die zal het behouden. Dat is pas zalig. Maar de metgezellen van Simson kenden dat niet. Ze zochten met list en bedrog en druk te winnen van Simson. En het lukte. De vrouw van Simson stond aan hun kant. En ze heeft er alles aan gedaan om het geheim uit Simson te kunnen trekken. Nou, ik ga het niet uitvoerig vertellen, want dat past niet op de kansel. Maar ik zal u een paar dingen noemen, dan kunt u het zelf wel invullen, denk ik. Ze moest Simson gaan overreden, hè. Ze moest Simson gaan verleiden. Nou, u voelt het wel aan, hè. Ze is met haar vrouwelijk schoon gekomen. En hoe gevoelig was Simson daar niet voor? Ze is met haar krokodillentranen gekomen, meer was het niet. Ze is met haar verleidingen gekomen. En toen dat niet lukte, toen het niet op zo'n zoete, wellustige manier ging, toen kwam de leeuwin eruit. En toen werd ze gemeen. Ze begon Simson te persen. Staat er. Te kwellen betekent dat woord. Te benauwen. Ze drukte Simson in een hoek. Zodat Simson geen kant meer op kon. Ze begon zijn liefde in twijfel te trekken. 4 dagen lang. Totdat de sterke Simson? Ach nee, hoe zwak. Totdat hij bezweek. Oh, hij wilde afhankelijk het geheim voor zichzelf houden. Hij heeft ook lang geprobeerd om dat te doen. Hij had het zelfs als zijn vader en moeder niet verteld. Maar uiteindelijk geeft hij zijn geheim prijs aan zijn vrouw. En ook zij komt openbaar. Als een leeuwin in schaapskleding. Ik las ergens als een voorloopster van Delila. Die straks de haarlokken van Simson gaat afknippen. En als ze het geheim weet, wat doet ze dan? Ze gaat gelijk naar die metgezellen. En ze gaat gelijk het geheim vertellen. Over de leeuw en over de honing. En wat zijn die metgezellen blij? Ze kunnen voordat de zon op de 7e dag ondergaat het antwoord nog geven. Maar daarmee leidt Simson een grote nederlaag. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat nou dat het zo moest gaan op dat feest? Daar zat de Heere achter. De Heere kwam opnieuw zijn kind en knecht tegen. Ook dit hoorde allemaal bij Gods onbegrijpelijke raad en voorzienigheid. Is de Heer u ook al eens tegengekomen? Nee, dat is hij niet verplicht om een mens tegen te komen op zijn zondeweg. Het zou naar recht zijn als de Heer je door laat gaan. Maar weet je, als de Heer je nou tegenkomt op je zondeweg en het leidt tot Christus, weet je waar dat uit voortkomt? Uit het welbehagen van God. Waar u doorging op uw zondeweg, waar u probeerde uw sprekend geweten tot zwijgen te brengen, waar u de gunst des Heeren moet missen, daar kwam de Heer u tegen. En daar werd u zondaar voor God, dan kreeg u de schuldbrief thuis en dan moest je met smart erkennen wie God verlaat heeft, smart op smart te vrezen. Maar weet u waar de Heer dan op aan zal sturen, opdat je zou wederkeren tot de Heer? Om het je in zijn onbezweken trouw en liefde alsnog weer toe te roepen. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Wat een wonder is dat toch? Wat een eeuwig wonder, als de Heer voor het eerst en bij vernieuwing een zondaar tegenkomt. Je ziet het hier bij Simson gebeuren. En dan moest hij dan een bittere ledendaag leiden en stond hij daar op het feest. Nochtans liet de Heer hem niet alleen. In een weg van verlies bracht de Heer hem weer op het juiste pad. Bracht de Heer zijn knecht weer bij zijn roeping. Onze laatste gedachte, daarna voerde hij zijn eerste strijd. Ja, daar staat Simson op de laatste dag van het feest. Ja, dan komen die metgezellen met het antwoord. Die sterke, dat is de leeuw, en dat zoete, dat is de honing. En Simson doorziet gelijk wat er aan de hand is. Hij ziet het complot waarin zijn vrouw en die metgezellen zitten. Hij dacht het geluk gevonden te hebben daar in Timnat. Wat beviel ze toch in zijn ogen, wat leek ze oprecht, zoals dat woord beviel betekent. Maar wat is ze tegengevallen, ze was een verraadster. En ook deze vrouw kwam openbaar wie zij echt was. Simson zag het, hij doorzag het. En dat was allereerst een les voor hemzelf. De Heere liet hem op deze wijze helemaal vastlopen. Het zo begeerde huwelijk kwam op scherp te staan. Er kwam een scheur in dat 1 week oude huwelijk. Zijn vrouw leek hem lief te hebben. Leek er voor hem te zijn. Maar ze kwam openbaar als een van het Filistijnse volk. Ze heeft het zelfs over de kinderen van haar volk. En toen heeft Simson het gezien. Mijn huwelijk met haar is niet goed. Op de laatste dag van het feest werd het al verstoord. De Heere liet zijn kind vastlopen op zijn vleeselijke weg. Waarom? Waarom doet de Heere dat nou? Om weer op het rechte pad te brengen. Wat een trouwe. Wat een goedheid van de Heere. En Simson heeft het meerdere keren in zijn leven moeten leren. En Gods kinderen gaan het ook leren. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Maar er lag ook een les in voor die vrouw en die metgezellen. De Heere liet zien wie zij werkelijk waren. En Simson ziet het ook. En er komt weer de gave van dichten bij hem boven. We kunnen het in onze vertaling niet zien, we kunnen het in het Nederlands ook niet uitdrukken. Maar hij zegt, zo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden. En opnieuw zegt hij dat weer op een kunstzinnige wijze in de vorm van een gedicht. En daarmee zei hij eerst iets over zijn vrouw. Hij zegt, je bent niet meer dan een kalf. Een kalf dat moet leren ploegen, maar een kalf die moet leren ploegen, kan het zonder een ploeger niet. Dat loopt op niets uit. Zo kon die vrouw dat raadsel nooit verklaren zonder Simson, zonder dat Simson het raadsel eerst verklaard had. En dat laat Simson er heel goed voelen. In plaats dat zij het raadsel geraden had, heeft ze haar man op een laffe wijze verraden. Maar met dit gedicht zet hij ook die metgezellen neer. Ze deden alsof ze zelf de oplossing hadden gevonden. Ze deden alsof ze origineel waren. Maar ze deden niet de naapen, want het antwoord wat ze gaven aan Simson hebben ze ook geprobeerd in de vorm van een gedichtje te doen. Maar het was niet echt. Het was niet eerlijk. Het was een gestolen antwoord dat ze op een onrechtvaardige wijze hadden gekregen. Zit daar ook niet een les in voor ons? Is het grootste raadsel in een mensenleven niet dit? Hoe kom ik ooit met God verzoend? En hoe begeert u antwoord op dat raadsel te krijgen? Is het ook al in je hart gelegd? Om het niet anders te willen dan op een rechte wijze, op een eerlijke wijze. Of proberen we het nog op een verkeerde manier goed te krijgen tussen God en onze ziel? Door de werkende wet, door uw vermeende godsdienst, door een oppervlakkig aannemen van de zaligmaker, doorzaad dat op steenachtige plaatsen terechtkomt, waar het geen diepgang heeft, waar het heel snel opkomt, waar Christus aangenomen wordt door wat emotie of gevoel, zonder ware geloof. Gemeente, u kent de uitdrukking wellicht, daar gaat er de komende week eens over nadenken. Maar ik moet het u zeggen dat er velen reizen naar de eeuwigheid met een gestolen Jezus. Gaat er zelf voor uzelf maar eens over nadenken wat dat betekent. En wat een wonder als de Heer je daarvoor bewaart. Als die op de rechte weg brengt. Op de rechte weg der zaligheid. Als je daarvoor ingewonnen wordt. Sion wordt door recht verlost. Een zondaar wordt op rechtsgronden behouden. En daarom gaan al Gods kinderen daar iets van leren en de trap en de mate dat bepaalt de Heilige Geest wel. Maar toch gaat er iets van komen in het hart. Wat de dichter van Psalm 130 onder woorden brengt. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan. Onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar, bij u is vergeving. Altijd geweest, dies wordt gij Heere met beving recht kinderlijk gevreesd. We gaan nog heel eventjes terug naar de feestzaal in Timnat. Toen Simson het verloren had, toen de Heere zijn kind liet vastlopen, toen gebeurde er wat. Toen kwam die onbezweken trouw van God voor zijn kerk weer openbaar. Toen liet de Heer aan Simson toch nog weten. Simson, al ben je van het pad afgelopen, ik hou je vast. Wat staat aan het begin van vers 19? Toen die man vastgelopen was. Toen hij een nederlaag moest lijden. Toen hij aan het eind gekomen was met zijn vleeselijke weg. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem. Toen gebeurde hetzelfde jongens en meisjes. Toen hij daar in de eenzaamheid in het leger van Dan liep. Daar was die heilige geest die met een kracht in hem begon te werken. Een ongekende kracht kwam op Simson af. Een kracht die hem dreef naar de Filistijnen. Een kracht die hem leidde naar de stad Askelon. En daar ontmoette hij 30 Filistijnen. Misschien ook wel op weg naar een feest. In kostbare kleding. Precies wat hij nodig had om die metgezellen, ja die boosdoeners in Timnat, te geven waar ze toch recht op hadden. En door de kracht van de geest sloeg hij ze allemaal neer. Zijn eerste aanval. Daartoe was hij geroepen door de Heere. Als richter. En de geest des Heere bracht hem daartoe. Nee, jongelui, dat deed Simson niet als een terrorist. Dat deed hij niet als een soort misdadiger. Want de geest des Heeren werd vaardig over hem. Hij moest zijn taak volvoeren die op zijn schouders lag. Hij moest Israël gaan verlossen uit de hand van die onbesneden Filistijnen. En dwars door die eigen gekozen wegen heen, ook dwars door de kastijdingen des Heren heen, kwam Simson weer op het rechte pad. O, wat is dat toch een blijk van Gods trouw en goedheid, vindt u niet? Weet u wat hij steeds weer waarmaakt? In het leven van zijn kerk. Wat we vinden in Psalm 25. Zeren goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, die gaat altijd de rechte weg. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed. In het effende recht des Heren, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En wie zo op dat rechte pad wordt gebracht en daar weer wandelen mag, die gaat niet meer spelen met de zonde. Als de vrees des Heren in de beoefening is, Als de geest vaardig wordt in de ziel, dan kun je op die momenten niet meer spelen met zonde en ook niet met genade. Maar dan ga je leren strijden tegen de doodsvijanden. En dat blijft steeds weer de roeping van de ware gelovigen. Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. Amen.
Wij de Heer nog bidden en danken. Ja, wat is dat waar, Heere? Zeren goedheid kent geen palen. Ja, u brengt steeds weer in het rechte spoor hen die dwalen. O, wat is uw trouw onverbrekelijk. Wat is uw langmoedigheid zeer groot, dat u steeds weer een zondaar achterna wandelt. En dat gij uw kerk, die zo dikwijls kan afdwalen, steeds weer wil brengen in het rechte spoor. O, wat zal Simpson zingen in de hemel, Heere, over uw onbezweken trouw en liefde en goedheid. Ja, hij mag het uitjubelen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ach, Heere, wilt u dan zelf het woord van deze morgen ook zegenen aan ons allerharts. Hartelijk dank dat uw woord mochten horen en brengen. En wilt u het vanavond nog een keer doen, Heere, als u komt met uw liefdeswet. Heere, gedenk ook het werk van de zondagsschool. En wilt u in die kinderharten werken door uw heilige geest. Vergeef het zondig en zegen het uwe uit genade, om Jezus wil.
Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 60, het 7e vers: geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, vers 7.
Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.